Inderdaad is dit de een na laatste studie in de serie die we hebben over de vader en de zoon. Een beetje verlangend geweest voor ons om erachter te kijken wie dat werk is gaan doen. En heeft de Heer Jezus dat alleen gedaan of was dat samen met zijn vader? Ik geloof het laatste, heel nadrukkelijk. Als hij zegt in Johannes 16, allen hebben mij alleen gelaten, maar toch ben ik niet alleen, want de Vader is met mij, dat zegt hij daar precies. En een beetje terugdenkend aan een oud-testamentisch voorbeeld, en dat is dat Abraham zijn zoon op het altaar legt en op de berg Moria, waar later de tempel is gebouwd, zijn zoon op het altaar legt, zo gingen die beiden samen. Dat staat er dan twee keer in dat stukje tekst van Genesis 22. En dat geeft eigenlijk voldoende aan dat er niet een soort eenmansactie is geweest van de Heer Jezus, maar dat het een goddelijk besluit is geweest, een soort overleg is geweest. En dan begrijp je ook dat in het Nieuwe Testament kan staan dat de Heer Jezus het lam is voorgekend voor de grondlegging van de wereld. Zo schrijft Petrus daarover. Voorgekend voor de grondlegging, dus voordat er überhaupt een horloge was uitgevonden en de tijd begon. Voor die tijd was daar al een overleg over jou en mij, over ons. Want het lam heeft te maken en staat altijd in verbinding met de delging van onze schuld, het wegdoen van onze schuld. Daarvoor moest een lam worden gegeven. Nu, het is dus nu weer een beetje terug bij af bijna. De vader en de zoon op aarde, dat hadden we toch. We hebben hem toch gevolgd in Galilea vorige avond. In Jeruzalem, in Judea ook een avond. Op het kruis, Gethsemane. We hebben dat allemaal toch gehad. Want er komt een moment dat ze inderdaad nog een keer terugkomen hier op aarde. En dat is eigenlijk een beetje een thema verstopt eigenlijk in de titel. Want je zou het eerst gezegd ook kunnen zeggen, nou, hij woont nu in ons en de Vader wil zelf bij je komen en woning bij jou maken. En de Heer Jezus woont in ons en de Heilige Geest is van onze lichamen zijn tempel gaan maken. Dus dat is toch al zo. En moet je dan nog een keer apart dit gaan benadrukken, maar het gaat ons in deze serie om wat nog een toekomstige gebeurtenis is. Dus ook na onze tijd. Nu, de eerste vraag die we vanavond eigenlijk voor ons hebben is, wie zijn we eigenlijk? Je kunt zeggen clubje A, clubje B, en je kunt er een getal bij noemen, je kunt er een bepaalde naam bij noemen. Je kunt ook zeggen, het is een soort ontwikkeling zoals het, er is een beweging, de reformatie geweest, Luther, Calvin, Zwingli en nog anderen. Er is een beweging geweest van het Revij, dat is omstreeks 1825, 1835 geweest. En er zijn ook allerlei namen bij te noemen. En met name het Engelse Revij, waar ook heel veel namen bij te noemen zijn van Engelse voorgangers, evangelisten, uitleggers, die hebben toch die beweging ook inhoud gegeven. Nu, ik wou ook niet naar al die periodes toe, ik wou eigenlijk naar een wat nieuwere periode toe die nog niet geweest is. En dat betekent dat we ons vanavond een paar dingetjes voor de aandacht moeten blijven houden. Ik zeg niet dat dat makkelijk is, maar u bent nog fris en er is straks weer koffie om weer fris te worden. Maar probeer toch iets te begrijpen. U en ik die de Heer Jezus kennen als onze heiland, als onze verlosser. En dat heeft niks met een bepaalde kerk, met een bepaalde richting te maken. Dat heeft met geloven in hem te maken. U en ik die de Heer Jezus hebben aangenomen als onze heiland, als onze verlosser. En als ik het heel eenvoudig zeg, dan kan ik het ook zo zeggen, we hebben onze hand gelegd op het werk van de Heer Jezus. Want handlegging betekent eigenlijk je een maken met. We hebben ons één gemaakt met het offer. Een hand op het offer leggen, dat gebeurde in het Oude Testament letterlijk. Ze legden hun handen op de kop van zo'n dier. En ook de hoge priester deed dat op de grote verzoendag bijvoorbeeld. Dan maak je je één met het offer. U en ik hebben dat gedaan. Dat wens ik. Dat bid ik. Dat denk ik. Maar ik kan niet in je hart kijken. Hoeft ook niet, want ik ben de boekhouder van de Heere God niet. Hij die in de hemel is, die ziet het. Die kent jou, die kent je door en door. En weet precies wat je denkt en ook wat je op dit moment denkt. En er is voor hem een gedenkboek geschreven waar het allemaal perfect is genoteerd. Dus dat is niet mijn verantwoordelijkheid. Nooit onze verantwoordelijkheid. We kunnen ook nooit verder kijken dan de buitenkant. Maar hij wel. Maar ik ga er nu vanuit dat u wel de Heer Jezus hebt aangenomen. Dat u wel gedankt hebt voor het prachtige werk van de Heer Jezus die hier op aarde kwam. Om voor jou en voor mij aan het kruis te sterven. We zijn dus gelovig. En vanaf het moment dat u gelovig werd, gebeurde er nog iets. Dat hebben we niet gemerkt, maar het is wel een feit. En dat is dat de Heilige Geest in u is gekomen. Toen is de Heilige Geest in u gekomen. De Bijbel zegt het zo in Efeziërs hoofdstuk 1, vers 12 en 13, of 11 en 12 en 13. Toen is de Heilige Geest in u gekomen als een soort bezegeling, onderpand van de toekomstige erfenis. Toen is de Heilige Geest in je gekomen als een onderpand, als een voorschot. Wat dat betekent het woord onderpand? Dat is nu ook zo. Hè? Eigenlijk geef je, als je een onderpand geeft, geef je alvast een voorschot op wat je nog moet geven, wat je later nog bij moet betalen. Maar je geeft een onderpand. Je geeft een voorschot. En dan is de Heilige Geest een onderpand, zo zegt de Bijbel dat precies, van de toekomstige erfenis. Dus wat nog komt, daar heb je nu al een voorschot op. Daar heb je nu al iets voor gekregen, zodat je het dan een beetje kunt begrijpen en zodat je er ook van kunt gaan genieten. Want dat is denk ik het bijzondere ervan. Dan is de Heilige Geest in jou gekomen. Maar dan gebeurde er nog iets en dat is dat u op hetzelfde moment toen de Heilige Geest in u kwam en van uw lichaam zijn tempel maakte, dat u op datzelfde moment ook bij het lichaam van Christus gevoegd bent. En dat hebben we lang niet altijd precies door. We denken vandaag dat de doop met de Heilige Geest iets van een spektakelstuk is en dan gebeuren er wonderen en tekenen en misschien wel andere talen spreken. Ik laat dat echt los, want de enige Bijbelse betekenis uit de Bijbel van de doop met de Heilige Geest is niet spektakel of wat ook, is u bent door de Heilige Geest aan het lichaam toegevoegd. Nou, en dat is een nog groter wonder. Dat betekent dat u niet meer een individuele gelovige bent, maar dat u ergens bij hoort. Dat u bij het lichaam gevoegd bent. Dopen betekent überhaupt altijd toevoegen tot, bij elkaar brengen, aan één smeden, door de Heilige Geest tot één lichaam gedoopt. En dat betekent dat de Heilige Geest ons aan het lichaam van Christus, waarvan hij het hoofd is, heeft gevoegd. U bent nu een lid van dat lichaam. Dat is lidmaatschap. Dat is niet de kerkelijke boekhouding. Wat ook en hoe ook. En ik snap ook dat dat niet onbelangrijk is, maar dat is niet het belangrijkste. Maar dan bent u bij het lichaam van Christus en hoort u bij de Heer Jezus. Hij het hoofd en u bent een lid. U bent ergens in het lichaam van Christus geplaatst. En dat betekent ook dat u leven uit God hebt. Maar dat betekent ook dat we een nieuw instrument, een nieuwe eenheid hebben zien komen. En dat is lichaam van Christus. We denken daar te gemakkelijk over soms en vereenzelvigen dat met de kerk, onze club, onze richting. Maar daar heb ik nadrukkelijk afstand van genomen nu, door dit zo te zeggen, zoals ik het nu zei. Want dit grote, veel grotere, is ook veel mooier en veel dieper. U en ik zijn van het lichaam van Christus. We zijn van hem gekocht en betaald. Nu zegt de Bijbel dat het lichaam van Christus hier niet altijd blijft. U moet het echt in contrast zien met Israël. Een heel andere bestemming komt straks ook nog, hoop ik. Dat bad ik voor vanavond, dat ik daar goed uitkwam, dat ik dat op een ordelijke manier zou kunnen vertellen. Israël komt nog. En heeft ook een schitterende toekomst. Maar u bent anders. U bent bij het lichaam van Christus. Israël wordt nergens het lichaam van Christus genoemd. Of het lichaam van God. En dat lichaam van Christus is nu hier op aarde. Nu zegt de Bijbel dat er een moment gaat komen dat wij, de gelovigen, hier vandaan gaan. Nou ja, sommigen zeggen, nou, misschien overlijdt mijn moeder, mijn schoonmoeder vanavond wel. Ik denk even aan Karens moeder die op sterven ligt. Dat klopt. Een rouwkaart gisteren voor ons, van iemand die we heel goed kennen, van vroeger onze leeftijd ongeveer, gestorven. En zo zijn er ook jongeren en er zijn ook ouderen. Iedere keer gaan de mensen weg. Bedoelt de Bijbel dat dan? Nee, dat bedoel ik nu niet. Het zou kunnen zijn dat we vanavond nog met z'n allen, even aannemen dat we allemaal bij de Heer Jezus horen, maar dat kan ik toch niet beoordelen, dat kan ik ook niet bekijken. Dat mag je echt voor jezelf zeggen. Maar dan gaan we met z'n allen hier vandaan. Nou ja, dan krijg je weer allerlei excessen, want dat hebben ze toen en toen ook gezegd. En dan hebben ze gezegd van, je moet de juwelen inleveren bij ome Jaap. Nou, ome Jaap heeft alle kistjes met juwelen bij elkaar gesprokkeld. En toen het moment kwam, de dag er was, dan was ome Jaap vertrokken met die kistjes. En het leven ging gewoon verder. Nee, maar dit soort verhalen zijn er, ik weet niet hoeveel, heel veel, heel jammer. En iedere keer wordt het die kant op gebogen. Dan kan dat mooie ervan ineens een fnuikend voorbeeld worden. Maar u en ik gaan hier vandaan een keer. En dat zou nu kunnen zijn. De Heer Jezus zegt, ik ga heen om uw plaats te bereiden. En als ik heen gegaan ben en uw plaats bereid heb, dan kom ik weer en ik zal jullie tot mij nemen, opdat ook jullie zijn mogen waar ik ben. Dat is niet hier op aarde een nieuwe situatie, een hele nieuwe constellatie, een nieuwe regering. Ze hebben net in Israël ook een nieuwe club gekozen. Ik weet niet hoe dat precies uitpakt, maar zo zouden ook wij kunnen denken aan een, nou ja, een nieuw begin met een nieuwe politiek of zo. Nee. Wezenlijk anders. Dat is niet hier op aarde, dat is in het huis van de Vader. Dat hadden we al een keer. Het huis van de Vader was er al voordat de schepping begon. Er komt een nieuwe hemel, dat betekent dat de schepping van de hemel nog een keer vernieuwd wordt. Maar een nieuwe vaderhuis, nee, dat was er al voor er geschapen werd. Daar was de Vader, daar was de Zoon, daar was de Heilige Geest in het huis van de Vader en gingen scheppen. En nu zegt de Heer Jezus, daar waar wij, de Vader, de Zoon, de Geest, altijd waren en altijd zijn zullen, daar is voor jou een plekje. En voor wie geldt dat? Voor dat lichaam van Christus. Want dat hoort bij hem. Hij is het hoofd en wij zijn de leden. Eenheid. Absoluut geen, nou ja, als er tussen mijn hoofd en mijn lichaam een kleine millimeter scheiding is, dan hoef je niet zoveel te vertellen, want dan is het over, dat is weg. Het lichaam van Christus. Hij het hoofd en jij hoort erbij. Er kan nooit, nooit een centimeter, een millimeter of een fractie scheiding brengen tussen hem. Wie zal ons scheiden van de liefde van God, welke is in Christus Jezus onze Heer? Dat is mooi hoor. En dat gezelschap wordt hier vandaan gehaald, wordt opgetrokken, dat wordt weggevoerd. Dat noemen we de opname van de gemeente. Nou, dat wordt natuurlijk weer bestreden door de tegenstander. Die beginnen weer, dat is niet zo, dat hebben ze altijd al geroepen. En dan kan je al die Wild West verhalen waar het allemaal gezegd werd en waar het niet zo leuk was misschien, of niet goed ging. Maar de andere kant van de medaille is, het gaat wel door. De Heer Jezus wil dat jij bij hem bent. Dat wij bij hem zijn. Hij zegt, ik ga daarheen en ik kom je halen. Ik heb een plaats bereid en ik wil je daar brengen waar ik ben. Opdat ook jullie zijn mogen waar ik ben. Nou ja, liefst vandaag, hè? Maar ja, dan denk je weer aan je kindertjes die nog niet gelovig zijn geworden. Of je denkt aan de buren, of je denkt aan je collega's, of je denkt aan de familie. Hoe gaat het dan met hen? Wat gebeurt er dan met hen? Krijgen die dan nog een kans? Of is dat dan de kans verkeken om toch het geloof te komen? Dus al dit soort dingen komen dan toch bij je boven. En soms ook een beetje angst van, heren, wacht nog maar even. En toch, hij komt spoedig. Ik kom spoedig. Houd wat je hebt. Daarover schrijft de Bijbel. Heel concreet. Echt heel concreet. 1 Thessalonicenzen 4, 1 Korintiërs hoofdstuk 15, 2 Thessalonicenzen 2, Johannes 14. Ik heb dus nu 4 teksten al genoemd, 4 groepen van teksten, die het daarover hebben. U gaat weg. Maar wat gebeurt er dan met ons als we weggegaan zijn? We zijn hier vandaan. Wat gebeurt er dan met ons? Nou, ik heb me dat zelf ook afgevraagd. Wat gaat er dan gebeuren? Hoe zal het ons gaan als we daar boven komen? Nou, het eerste wat gebeurt, dat ga ik voorlopig schetsen. Ik ga straks iets lezen, maar ik ga dat voorlopig schetsen. Daar is een rechterstoel van Christus waarvoor u komt te staan en waar uw openbaring is, waar openbaar wordt wie u geweest bent en wat u voor hem hebt willen, hebt kunnen doen. De rechterstoel van Christus. Nou, dan komt de angst hier om het hoekje kijken. Dan zegt de ene prediker, ja, nou, kijk maar uit, jongen. Want als je daar bent en je krijgt daar een onvoldoende, dan ga je weer terug. Zoiets, hè. Ik zeg te cru, te kort door de bocht. En anderen zeggen, nou, dat is een mooi verhaal. En die gaan dat vereenzelvigen met de grote witte troon. Of die gaan dat vereenzelvigen met Matteüs 25, waar de Heer zit op een troon. En die stammen van Israël, maar ook de volkeren oordeelt. En de schapen van de bokken scheidt. Dat is daar. Er zijn eigenlijk 3 rechtszittingen die je in de Bijbel kunt tegenkomen. In het Nieuwe Testament. Dat is de rechterstoel van Christus, waar ik het net over had. Die vindt u in de tweede brief van de Korintiërs. Heel precies. En de grote witte troon, die vindt u in het laatste Bijbelboek. Het boek Openbaring. En die... Het scheiden van de schapen en de bokken, dat vindt u in het evangelie van Matteüs. 3 rechtszittingen. Meer zijn er niet. Er is nog een andere geweest, maar daar ga ik straks iets over zeggen misschien. U en ik worden openbaar voor de rechterstoel van Christus. Ik hoop dat het sprongetje wat ik nu maak, u niet van het onderwerp afleidt. Wat deed de Heer Jezus toen hij in het Johannes-evangelie geschetst in Jeruzalem alles tegen zich voelde komen? Het was echt tegen hem. Ze wilden hem uit de weg ruimen. Ze wilden hem niet. Ze pruimden hem niet. En ze hebben van alles bedacht. En hoe komen we eindelijk van die man af? Johannes 12. En dan vindt u een hele merkwaardige omslag in Johannes 13, 14, 15, 16, 17... Dus dat zijn de opvolgende hoofdstukken daarna. En dat begint met, en toen heeft de Heer Jezus zijn discipelen in een bovenzaal gebracht. De aanleiding was, ga maar eens kijken en volg die man met die kruik water op zijn hoofd maar. En waar hij binnen gaat, moet je binnen, daar is een zaal. En daar is de Heer Jezus een zaal binnengegaan die hij notabene zijn herberg noemt in Marcus. Dat is heel apart. Toen hij geboren werd, was er voor hem geen plaats in de herberg. En nu noemt hij die plaats. Waar is mijn herberg? Waar is mijn eetzaal? Ook hetzelfde woord, maar het is het woord herberg. En daar heeft de Heer Jezus in die bovenzaal bijzondere dingen gedaan. En het begint met hoofdstuk 13, waar hij de voeten van de discipelen gaat wassen. Nou, misschien is dat een rituele wassing geweest, ooit ingesteld. Dat neem ik wel aan, dat dat ook echt gebeurde. Want op een andere plaats zegt Jezus, toen ik bij u kwam, is er geen water geweest. Dus niemand heeft me gewassen. Dus niemand heeft zorg aan mij besteed. Maar die vrouw die met dat flesje kwam, die deed het wel met haar tranen, zijn voeten nat gemaakt. U kent die geschiedenis wel. Hele mooie geschiedenis. Maar stel nu dat u in de hemel komt. En u komt daar in een soort ruimte, een soort, weet ik veel, ontvangstruimte, laat ik het zo maar noemen. Een soort bovenzaal, sowieso boven, denk ik dan. In ieder geval niet hier. Niet van beneden in elk geval, maar van boven. En bedenk de dingen die boven zijn. Dus die taal neem je dan over, dan kom je in een zaal hierboven. En dan worden jou de voeten gewassen. Wat bedoelt de Bijbel daar nu mee? Wat bedoelde de Heer Jezus met Petrus? Die zei, nou, nee, dat hoeft niet, dat wil ik niet en ik wil zeker niet dat u dat doet. Eigenlijk had ik dat wel moeten doen, zei Petrus, maar dat zei hij ook niet. Want daar was hij ook nog een beetje te hoogmoedig voor. Maar wat bedoelde de Heer Jezus? Hij zegt, Petrus, als ik je niet was, heb je geen deel met mij. Dat heb ik vaker beklemtoond. Dat is niet deel hebben aan hem. Door het geloof heb je deel aan zijn werk, heb je deel aan hem. Maar delen met hem, wat betekent dat? Dat je hetzelfde deel hebt als hij heeft. Wat is zijn deel? Ook al vaker aan de orde geweest. Een ononderbroken gemeenschap met de Vader. Je kunt alles op een rij zetten. Maar zonder delging, dat had hij niet nodig. Want hij had geen zonde gedaan. Geen verkeerde keuzes gemaakt. Geen verkeerde woorden gesproken. Niks. Dus al die prut die wij allemaal opgelost willen zien. Want die zitten bij ons. Die zitten, hebben met ons gedrag en met onze houding te maken. Die had hij niet. Maar wat had hij dan wel? Zet alles op een rij. Er blijft één ding over. Hij was continu in harmonie met zijn Vader. Petrus, als ik je niet was, heb je geen deel met mij. Petrus zei, dan helemaal maar, Heer, dan mijn hoofd ook en alles. Dan moet ik alsjeblieft een nieuwe badkamer. Maar wel compleet dan. Gelijk in één keer een soort badezimmer. Nee, zegt de Heer Jezus. Als je gebaat hebt, dan ben je rein. Alleen je voeten. De verontreiniging die je oploopt hier op aarde. En dat is niet alleen vuiligheid, maar de dingen die je niet goed gedaan hebt, die bezoedelen je. Als je hier op aarde verkeerde beslissingen neemt, verkeerde keuzes maakt, mensen misschien wel verkeerd beoordeelt, dan zijn dat bezoedelende dingen. Komen we daar ooit af? Antwoord nee. Ik ben er diep van overtuigd dat je daar nooit afkomt helemaal. Je wilt het niet. Wat ik niet wil, dat doe ik toch. En wat ik wel wil, dat doe ik niet. Romeinen 6, 7. 7. 6, sorry, maar goed, daar. En in elk geval, er zijn ook momenten, en dat hebben we in de pastorale dingen, en ook in de conflict situaties, het bemiddelen van conflicten tussen gemeentes vaak meegemaakt, dat je er niet helemaal uitkomt. Er zijn dingen die je nooit helemaal helder krijgt hier. En soms hebben we letterlijk gezegd, soms met een paar, in overleg, we zullen het loslaten tot de rechterstoel van Christus. Er moet een moment komen dat het wel zichtbaar wordt en dat het wel helder wordt, maar we kunnen nu niet komen, we kunnen niet verder komen dan onze verschillen of zo. Dat moment komt, dat u openbaar wordt voor de rechterstoel van Christus. Ik verlang ernaar. Ik ben niet bang, want Christus heeft voor mij betaald. Alle schuld is weg. Alle zonden zijn vergeven. Ik heb het geloofd. Ik heb geloofd en daarom zing ik. Daarom zing ik van genade, van ontferming en verlossing door het bloed van Golgotha. Maar er zijn dingen die misschien niet helemaal duidelijk waren. Waar je bleef steken, waar je niet uitkwam. En dan zegt de Heer Jezus, ik zal openbaar maken wat je hier geweest bent voor wat je gedaan hebt. Maar ook dat wat je niet goed gezien hebt, waar je misschien wel fout in was, waar je een verkeerde visie uit geconcludeerd hebt, dat zal ik rechtzetten. Dan gaat het laatste. U begrijpt nu al dat ik de link gelegd heb tussen voetwassing en de rechterstoel van Christus. Vlak voordat we naar het Vaderhuis gaan, is het laatste stukje onduidelijkheid weggewassen. Laatste stukje verkeerdheid ook weggewassen, is het laatste wat ons nog misschien hindert weggedaan. Weet u, het is zo mooi als je het weer goed ziet worden, als je het weer terug goed ziet vinden, als je weer terugkomt, een pak van mijn hart. Nou, zo ongeveer, zo'n gevoel. En vlak voordat u naar het Vaderhuis gaat, komt u voor de rechterstoel van Christus. Er gebeurt nog iets. Want de Heer Jezus is ook niet vergeten wat u voor hem wel goed gedaan hebt. Daar krijgt u loon voor. Nou, u krijgt niet. U kunt nu nooit de hemel verdienen. Dat heeft hij gedaan. Maar u krijgt wel loon voor dat kleine beetje wat u voor hem gedaan hebt. Als iemand 1 pond heeft en die wint er een beetje bij, hij doet het goed voor de Heer, hij beheert het voor hem goed, dan krijgt hij beloning. En als iemand een bekertje koud water geeft, dan kan het een enorme beloning zijn. dan krijgt u een kroon. Paulus zegt het zo, voorts is voor mij weggelegd, ik denk aan de toekomst, voorts is voor mij weggelegd de kroon van de gerechtigheid die de rechtvaardige rechter mij in die dag gaat geven. Dus hij zegt, er komt een keer een moment dat ik een kroon krijg. Waar is dat moment? Voor de rechterstoel van Christus. Paulus krijgt een kroon. En jij krijgt ook een kroon. En je zult zeggen, nou, ik heb niks gedaan. Dat is een lied, Johannes de Heer zegt, moet u gaan met lege handen zo mijn heiland tegemoet, zonder één verloste zondaar neergelegd aan Jezus voet. Ik zeg het niet meer, maar dat klopt niet. Maar goed, maar ik snap het wel. Ik snap het wel, dat je misschien wel denkt, wat heb ik dan gedaan voor de Heer? Ja. Heeft hij het niet gedaan? Ja, hij heeft het gedaan in jou, dat klopt. Maar dat prachtige van openbaar worden voor de rechterstoel van Christus is schitterend. U krijgt een kroon en u gaat, nadat u daar geweest bent, gaat u verder in de hemel. Stel, ik neem u mee op een excursie in de hemel. I'm sorry, ik ben er ook nooit geweest. Ik wil het zo graag duidelijk maken. En dan gaat u richting het Vaderhuis en dan komt u hem tegen. Hem, de Heer Jezus zelf. En wat gaat u dan doen? U hebt net een kroon gekregen. En dan zegt u, Heer Jezus, ik heb net een kroon gekregen voor wat ik hier op aarde gedaan heb. Maar die geef ik het nu, want ik was het niet. U was het in mij. U gaat uw kroon, zet in de Bijbel letterlijk, ze wierpen hun kronen neer voor hem. Nou, dat gaat gebeuren. U gaat uw kroon net gekregen aan hem geven, zodat hij vele kronen krijgt, vele diademen krijgt. Hij, zijn glorie, die al gigantisch is, wordt alleen maar groter. Alleen maar nog meer, nog meer. Zo gaat het dan. En zo gaat u naar het huis van de Vader. Inmiddels hebt u uw kroon aan hem gegeven. Al wat gedaan wordt uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn waarde. U hebt het aan hem gegeven. En dan komt u in het Vaderhuis. Nou, ik kan er van alles over zeggen. Ik wil ook nog wat andere dingen benadrukken. Daar in het Vaderhuis. Daar is nooit een engel geweest. Er is ook geen altaar. Er is geen tempel, sowieso niet. Daar zijn ook geen mensen geweest die het verstoren konden. Daar is de Satan ook nooit doorgedrongen. In de hemel wel. In de hemel is de aanklager van de broeders die dag en nacht aanklaagt. En die wordt ook nog een keer uit de hemel geworpen. Openbaring 12. Maar in het Vaderhuis is dat nooit gebeurd. Dat is de absolute, zuivere, liefdesfeer, harmoniesfeer, genadesfeer. Nou ja, het summum aan fijngevoeligheid. Daar. En daar krijgt u onderwijs, daar krijgt u les. Ik citeer een lied uit een bundel geestelijke lieden. Daar zult u het geheim, daar zult u haar, de bruid, het lichaam van Christus, het geheim van uw liefde ontvouwen. Dan gaat u lesgeven in wat u allemaal bedacht hebt. Wat er al... Nou, het puntje van onze stoel. Ik weet niet hoe die stoelen eruit zien. Ik weet niet in wat voor vorm mijn lichaam op dat moment is. Ik weet het niet. Nee, maar probeer het nou te pakken met wat je nu wel kunt pakken. Op het puntje van je stoel luisteren naar de Heer Jezus. En je kijkt van hem naar de Vader en van de Vader naar hem. En je kijkt naar elkaar en zegt, wat is het? Ongelooflijk. Ongelooflijk. Het is een stom woord. Het is geloof. Maar het is buitengewoon. Het is met niets te vergelijken. En daarna gaan we naar de hemel. Dus u bent bij het rechterstoel van Christus geweest. In het huis van de Vader geweest. Gaat u naar de hemel. En in de hemel ziet u de troon. En dan ziet u het lam staan als verslaafd. Dat staat ineens in relatie tot de troon. Daar ziet u alle engelen. Daar ziet u de levende wezens, die vier dieren. Dat is een slechte vertaling. De cherubijnen, de oordeelsengelen. Die ziet u daar, komt u allemaal tegen. En die... Nou, het alles concentreert zich op dat ene punt, het lam dat geslacht is. En dan gaat u hem prijzen, dan gaat u hem bejubelen, dan gaat u hem toezingen. U krijgt een citer, iedereen, elke gelovige, muzikaal of niet muzikaal, geen probleem, u krijgt een citer en u gaat hem prijzen. Het nieuwe lied wordt daar gezongen. En daarna gaat u nog een keer naar het bruiloftshuis, waar de bruiloft van het lam plaatsvindt. En dan, dat is iets later in de tijd, daar heb ik bewijzen voor, hoor, om dat zo te zeggen. Want dat is vlak voor het duizendjarig vrederijk begint. Dit is aan het begin van de grote verdrukking. Die tijd die hier op aarde aanbreekt. Als u er niet meer bent, als wij weg zijn, wordt het een zo grote chaos hier. Zo'n grote nare boel. Dat het, als het langer zou duren dan 3,5 jaar, dan zou er niets over blijven. Dat wordt gezegd. Als die tijd niet zou worden ingekort. Het was aanvankelijk 7 jaar. Maar het wordt ingekort tot 3,5 jaar. Te bewijzen hoor met teksten. Maar dan, vlak voordat genade ophoudt en het duizendjarig vrederijk begint, is de bruiloft van het lam. Want eerst moet de valse bruid, wordt ook in de Bijbel geschetst, grote hoer, ook vergeleken met een stad, Babylon, in de woestijn. Dat moet worden weggevaagd, dat moet opgeruimd en dan begint de bruiloft en dan gaat de bruid samen met de bruidegom verder. Het is te kort. Maar toch, ik wil het graag even neerzetten. En dan? Dan gaan we lezen. Vindt u het goed? Openbaring 21. Vers 9. En een van de zeven engelen die de zeven schalen hadden van oordeel en zo, vol van de zeven laatste plagen, Openbaring 21 vers 9, nu middenin, kwam naar mij toe en hij sprak met mij en zei, kom, ik zal u de bruid, de vrouw van het lam laten zien. We waren net bij die bruiloft, in die bruiloftzaal, we waren net aan hem verbonden, de bruiloft had plaatsgevonden, het lam, de bruidegom, wij, de bruid van het lam, aan elkaar verbonden. En nu komt daar een profetie over in onze Bijbel. Over wat, hoe ziet dat er dan uit? Wat gaat er dan gebeuren? Nog een keer, kom, ik zal u de bruid, de vrouw van het lam laten zien. En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg. De valse bruid kun je in de woestijn ontdekken. In zand, zand en nog eens zand, dorheid en vruchteloosheid. Maar dit is op een grote en hoge berg. Dus ook die duiding is al verschillend. Dan moet je omhoog klimmen, dan moet je hoger opzoeken. En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg en liet mij de grote stad zien, het heilige Jeruzalem dat neerdaalde uit de hemel bij God vandaan. En ze had de heerlijkheid van God. En haar uitstraling was als een zeer kostbare edelsteen. Als een kristalheldere steen jaspis. Ze had een grote en hoge muur met 12 poorten. En bij die poorten 12 engelen. Ook waren er namen opgeschreven, namelijk van de 12 stammen van de Israëlieten. Op het oosten en op het westen en op het noorden en op het zuiden waren die poorten. En hij die met mij sprak, vers 15, had een gouden meetlat om de stad op te meten. Vers 16, de stad lag daar als een vierkant, haar lengte was even groot als haar breedte. En hij maakte de stad met de meetlat 12.000 stadia, nog preciezer. Haar lengte en breedte en hoogte waren gelijk. En als lengte, breedte en hoogte gelijk zijn, heb je een kubus. Heilige der Heiligen, tabernakel, kubus. Heilige der Heiligen bij tempel, kubus. Weer kubus nu, weer hetzelfde. En hij maakt de muur op, 144 L, een mensenmaat die ook engelenmaat is. 16, en het bouwmateriaal van de muur was jaspers en de stad was zuiver goud gelijk aan zuiver glas. En de fundamenten van de muur die waren versierd met allerlei edelgesteenten. Die worden genoemd, 12 bijzondere stenen. En de 12 poorten, zegt vers 21, waren 12 parels. En elke poort apart bestond uit één parel. En de straat van de stad was zuiver goud als doorzichtig glas. En ik zag geen tempel in haar, want de Heere, de Almachtige God, is haar tempel en het lam. De Vader en de Zoon dus. En de stad heeft de zon en de maan niet nodig om haar te beschijnen, want de heerlijkheid van God verlicht haar. En het lam is haar lamp. En de naties, dus de volkeren, die zalig worden, zullen in haar licht wandelen. En de koningen van de aarde brengen hun heerlijkheid tot haar, niet in haar, maar dat is denk ik ook verkeerd vertaald, maar ik wil daar geen discussie over. En haar poorten zullen overdag nooit gesloten worden, want er zal geen nacht zijn. En ze zullen de heerlijkheid en de eer van de naties tot haar brengen. En dan hoofdstuk 22, dat gaat dus echt door. En hij liet mij een zuivere rivierkoers zien. Van het water des levens, helder als kristal, die uit de troon van God en van het Lam kwam. De Vader en de Zoon zijn de bron van die rivier. In het midden van haar straat en aan de ene en aan de andere zijde van de rivier bevond zich de boom van het leven, die 12 vruchten voortbrengt. Van maand tot maand geeft hij zijn vrucht en de bladeren van de boom zijn tot genezing van de heidenvolkeren. Nu stop ik, maar u mag doorlezen vannacht om 3 uur of om 4 uur, dat heb ik wel vaker geopperd, maar dat doet u toch niet, want u gaat slapen misschien. Maar ik wil toch proberen om u hier een beeld van te schetsen. Wat gaat er dan gebeuren? Is dit het einde van de huidige wereld? Is dat als over? Nee. Na die enorme, nare, moeilijke druktijd die we de grote verdrukking noemen, wij zijn dan in de hemel, in het vaderhuis en in de bruiloftzaal. En het op aarde is het een zooi van je welste. En Israël wordt gigantisch onder druk gezet in die tijd. Dat is nu al merkbaar, ze hebben geen vriendjes. Maar dan gaan de volkeren, alle heidenvolken, gaan optrekken, Zacharia 12. Die gaan strijden tegen Jeruzalem. De stad wordt genomen, geplunderd. Met de vrouwen is het niet leuk. Al die dingen staan in de Bijbel. En het is een soort slag bij Harmageddon, zo wordt die dan even genoemd. Har is het woord berg, bij de berg Megiddo. Harmagedo is bij de berg Megiddo. En daar zijn de legerkampen. Maar de finale slag, de strijd, vindt plaats in het dal van Jozefat. Ik weet het wel, maar het is echt een Bijbeltekst. Dat is tussen de Olijfberg en Jeruzalem. Daar vindt de finale slag plaats. En de Heer Jezus komt dan. Maar hoe komt hij dan daar? Nou, dat hebben we samen gelezen. Dat is heel merkwaardig. Dat u en ik samen het instrument vormen. Voertuig komt niet over. Vehikel is net zoiets, het komt ook niet over. Nou ja, vliegtuig of satelliet komt ook niet over. Maar wij vormen dat instrument waardoor de Heer Jezus uit de hemel komt en hier naar deze aarde gaat. Op het moment dat alles op instorten staat in Jeruzalem en Israël gigantisch onderdrukt wordt, komt de Heer Jezus uit de hemel. Dat zegt Zacharia. En waar komt hij dan? Op de Olijfberg. Precies de berg waar hij toen bad, waar hij toen zei, ik ben, hadden we een avond eerder, 2 avonden, 3 avonden terug. Daar waar hij vertrokken is naar de hemel, Handelingen 1, komt hij ook terug, precies op dezelfde plek. Misschien wel 2 Samuel 5, 15. Waar men zich voor de Heere placht neer te buigen. Ik vind het zo'n prachtige tekst uit het Oude Testament. Omdat daar al staat dat er een plek is waar men zich voor de Heere neerbuigt. Nou, daar komt de Heer Jezus. Maar hoe komt hij daar dan? Nou, zegt het boek Ezechiël. Het is moeilijk, hè? Een hele partij stof. Maar neem dan de uitnodiging van nog een keer beluisteren maar aan. Dan komt hij daar met dat geweldige voertuig uit de hemel. Hoe wordt dat voertuig genoemd? In het boek Ezechiël, schrik niet, de heerlijkheid van God. En hier staat, maar die vrouw wordt gezien als een blok diamant. En ze had de heerlijkheid van God. Dezelfde term. Die glorie, die majesteit, die enorme heerlijkheid van Jahwe zelf en de Heer Jezus. Die komen als een enorme diamant uit de hemel. Dat is dat nieuwe Jeruzalem. Nou ja, daar gaan we zingen. Hè? Daar hebben we liedjes van. Licht staat met uw palen en poorten. Wondere stad zo hoog gebouwd. Niemand op aarde heeft ooit uw heerlijkheid aanschouwd. Daar zal ik mijn Heer ontmoeten. Ik zing er nog mee ook, maar het klopt van geen kant. Sorry, dat is geen katterigheid. Maar iedereen slaat dan de plank mis. Het is niet zo dat u daar de Heer Jezus was, maar u bent die stad. U bent het zelf. Dan ziet u ineens dat de gemeente toch wel een heel bijzondere club is. Dat is wel iets bijzonders. Want we worden dus gezien als lichaam, we worden dus gezien als een bruid, we worden gezien als een getuigenis op aarde, als een tempel van de Heilige Geest, maar we worden ook gezien als een stad van bijzondere allure, van enorme omvang, waarvan het bouwmateriaal goud is en jaspers is en kostbaarheid is, en waar de Heer is. Hij is in die stad. U transporteert naar wij. Wij transporteren de Heer Jezus dan van het vaderhuis, van de hemel, van de bruiloftszaal naar beneden. En wij brengen hem op die bijzondere plek, Olijfberg, daar. En die stad, ja, die ziet er heel apart uit. Dat het niet het letterlijke Jeruzalem hier beneden is, blijkt, want uit het boek Ezechiël weer, er wordt een tempel geschetst in het boek Ezechiël en in die tempel een prachtig altaar, een groot altaar, bijzondere afmetingen. Dat altaar, er is een stad op aarde met muren en poorten, het moet herbouwd worden en dat wordt ook herbouwd. En er is een tempel in die stad en in die stad doen de zonen van Zadok dienst, die zijn bezig bij het altaar en met het offer. En dan komt er iets uit de hemel als een stad, maar daar is geen tempel in die stad. Niks. Dat kan niet. Een tempel duidt altijd op afstand. Zolang er een tempel is, bent u niet dicht bij God. Er zit er nog iets tussen. Er zit die tempel ertussen, of die tempeldienst, of het heilige der heiligen. Nee, ja, iedere keer bleef je op afstand staan. Maar u bent die stad. Er is geen afstand meer. U bent één met de Heer Jezus. En ook één met de Vader. En u komt zo uit de hemel. En het wordt zichtbaar. Er zitten fundamenten onder, dat zijn de 12 apostelen van het Lam, er worden namen genoemd, dus dat is echt nieuw testamentisch, dat is niet het Oude Testament, dat is niet Israël of zo. Dus het fundament van die hele stad en van die muur, ja, dat is het Nieuwe Testament, dat zijn de 12 apostelen van het Lam. Maar er zitten ook poorten in, daar staan de namen van Israël op, van alle stammen Israëls. Nou, vroeger heb ik ook wel eens geroepen en gezegd, nou, dat betekent dat er altijd een getuigenis blijft van het heil is uit de Joden. Dat is ook zo hoor, dat is waar. Maar dat betekent het hier niet. Als hier in Vroomshoop een poort zou zijn en er staat Nijverdal op, wat betekent het dan? Nou, dat is de route naar Nijverdal. Zoals in Jeruzalem nu een Damascuspoort is als voorbeeld, dat is misschien wel het meest bekende, die bestaat nog steeds. Nou, is Damascus daar? Nee, dat is de weg naar Damascus. Dat begint daar, vanuit Jeruzalem gerekend, vanuit Jeruzalem gedacht. Nu, dan komt die stad uit de hemel en het heeft 12 bijzondere openingen. Een parel per poort, één parel. Nou, ik weet niet hoe het kan, maar schitterend. En er staat een naam boven, Issachar en Zebulon en Naftali en Juda en Benjamin en Aser en vul in, de 12 stammen. Dat betekent dat op dat moment de poorten en parel vanuit dat nieuwe hun zegenstraal brengen, vanuit de Juda-poort gaat de zegen naar Juda. En vanuit de Issachar-poort gaat de zegen naar Issachar. En vanuit de Naftali-poort gaat de zegen naar Naftali. Van alle kanten wordt de zegen, de heerlijkheid van God zichtbaar in al die stammen die daar zijn. Je komt uit de hemel. Op het moment dat hij komt en hij zijn naam noemt, liggen alle volkeren die aan het strijden waren voor Pampers, die zijn verslagen, die zijn ondersteboven gevallen, net als in de hof Gethsemane, Judas en de hele club ondersteboven viel, zo zullen ze dan ondersteboven vallen. En dan komt de zegen voor Israël. Wat doen we dan? Ze hebben me wel vaak verweten dat ik dan, als ik te veel klemtoon bij de gemeente leg en niet te veel van Israël zeg, dat ik dan niet Israel-minded zou zijn. Nou, maar dit is Israel-minded zijn. Dit is wat in de toekomst gaat gebeuren. U en ik zijn het middel van zegenstroom, het instrument van zegenstroom richting Israël dan. En niet alleen Israël, want wat blijkt nu uit die stad, komt ook nog een stroom dat ontspringt ergens in ons, in de heerlijkheid van God, ontspringt een stroom van water, het water des levens, en dat gaat terug naar Jeruzalem op aarde, dat gaat volgens het boek Ezechiël, dat komt vanuit die bovenkant. Nou, misschien mag ik iets anders ertussendoor zeggen. Ik weet niet of u ooit een fotootje, tekening, foto's bestonden toen niet, een tekening gezien hebt van de tabernakel met de wolk van heerlijkheid, weet je wel, de Shechina boven op die tabernakel. Dat is op het Heilige der Heiligen. Dat was een soort pillar, een soort pilaar. En daarboven was een verbreding. Dat klopt ook, want er wordt ook over een bedekking, over heel het kampement gesproken. Dus er moet ook een bedekking zijn. Er wordt een gigantische wolk geweest, waaronder ze gewoond hebben, in schaduw. Maar er was ook een verbinding tussen de aardse plek waar het heiligdom was en de hemelse. Zal ik het heel voorzichtig zeggen, maar het is te plastisch misschien voor je, maar probeer het eens. Er ontspringt een stroom van water in die stad die daarboven die aardse stad Jeruzalem hangt. Nergens staat dat nieuwe Jeruzalem op aarde komt, nergens. Maar wel dat er verbinding is. Dus er komt door de pillen, door die pilaar, door die rechtop staande lijn, komt er een zegenstroom naar beneden. En die komt precies uit bij het altaar in Jeruzalem volgens dit boek Ezechiël. Want daar gaat een stroom verder als een tempelbeek. Oh ja, boom. En aan de kanten van die rivier zijn bomen, elke maand vruchtgevend. En die bomen hebben bladeren en die zijn tot genezing van de volkeren. De genezing, alle medicatie, sorry voor de medici nu, alle medicatie komt daar vandaan. En ze zoeken nu naar middelen om het een beetje te redden. En ze zijn er niet. Het enige middel dat helpt is de Heer Jezus. Hij komt en de bladeren, de kenmerkende dingen van de boom, dus dat is de kenmerkende. Bladeren zijn de kenmerkende dingen van een boom. En de kenmerkende dingen van de boom des levens, het kruis van de Heer Jezus, is tot genezing van de volkeren. En dan komt de heerlijkheid daar terecht. Dat is de schets, maar dat is best moeilijk. En op dat moment zijn de Vader en de Zoon weer op aarde. Ja, in Jeruzalem. En daar woont de Heer Jezus. En de stad heet dan Yahweh Shammah. De Heere is al daar. Yahweh is al daar. Yahweh is, de Heer Jezus is Yahweh, de Vader is Yahweh. Dan zijn ze daar. Ze zijn daar aanwezig. En ze gaan daar regeren. En dan gaan de mensen van jaar tot jaar naar Jeruzalem. Niet om een excursie te doen van, zal mij benieuwen wat ik daar aantref, maar om je geloofsbrieven te overhandigen. Elke jaar gaat een groepje Nederlanders vanuit de politiek daar naartoe om hun geloofsbrieven aan te bieden. Maar ook uit Engeland, Brexit of geen Brexit. Ze gaan ook vanuit Duitsland, Frankrijk, alle landen van jaar tot jaar naar Jeruzalem om hun geloofsbrieven aan te bieden. En dan is er vrede, 1000 jaar vrede. Nou, dat is dat lied wat we zongen vanavond. Koe in Berin samen, lam. En het kleine kind speelt bij het hol van een giftige adder. Dat gaat dan waar worden. Geen verderf, geen zonde, geen ongerechtigheid. De Satan is gebonden. Dat is een oplusting. Dat is mooi meegenomen. Nou, dat is die tijd die komt. Nou, ik begrijp dat het een beetje over je heen komt als een soort stoomwals. Dat bedoel ik niet zo, maar ik zou zo graag willen dat je probeert iets te begrijpen van de heilsplannen van God. Want die zitten hierachter. Dit is het heilsplan van God. En dat betekent dus dat u vanuit de gemeente misschien wel zegen bent voor Israël. En ze willen het allemaal omdraaien vandaag. Ik heb liefde voor dat volk. Echt. Ik ben er heel vaak geweest, maar ik heb ook liefde gekregen. En dan is het zo dat je eigenlijk moet zeggen, nou Israël, 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 Israël. En vanavond probeer ik het om te draaien. Lichaam van Christus, lichaam van Christus, lichaam van Christus. Lichaam van... dat is de kern. Want die was er al eerder dan Israël kwam. De gemeente is uitverkoren van voor de grondlegging van de wereld. Terwijl Israël is uitverkoren vanaf de grondlegging van de wereld. En u weet ook dat er een tijd geweest is dat er wel zegen was. Dat er een getuigenis van God op aarde was. Noach in de tijd heeft een altaar gebouwd. En toen riepen ze de naam van de Heer aan. En in de tijd van Enos ook al. En toen moest Israël nog komen. Dat was er helemaal niet. Het is niet zo dat het met Israël begonnen is. Maar het is wel met de gemeente begonnen. Dat is niet eigenwijs worden. Maar dat geeft aan hoe bijzonder het is dat u deel mag uitmaken van het lichaam van Christus. En daar moet u een keer aan wennen dat dit in feite de sleutel is. En ik weet dat u dan misschien wel tegenstand krijgt, dat u dat niet helemaal helder krijgt bij de buurman of in de kerk waar u bent. Ik ook niet soms. Maar ik wil het wel kwijt. En nu terug naar het Johannesevangelie, daar zat ik vandaag een beetje mee te worstelen. U weet wat ik gezegd heb, Johannes, de Heer, hij bracht ze in afzondering. In Jeruzalem was het de stemming was helemaal omgeslagen, was echt tegen de Heer Jezus. En toen heeft de Heer Jezus de discipelen gebracht in die bovenzaal. En daar heeft hij de voetwassing gedaan, hoofdstuk 13. Ik zal het heel beperkt houden. In hoofdstuk 14 zegt de Heer Jezus... Er is een plaats in het huis van de Vader en ik kom je daar brengen. Dus is voetwassing vaderhuis. En hoofdstuk 15 gaat het over de vruchtbare wijnstok. Nou, wanneer gaat die wijnstok bloeien? Precies, dan. Als u komt met hem uit de hemel. Hoe komt u daar? Nou, daar komt u echt omdat de Vader zelf ons lief heeft gehad, maar ook Israël lief heeft en ook zijn zegen wil geven aan Israël, 16. Dus je hebt 12, de toestand in Jeruzalem. Dan heb je 13, het verhoogd zijn, daar boven uitgetild worden, opname. Ja, dat is misschien een beetje te zwaar voor nu, maar het is wel zo, profetisch. Vaderhuis, de zegen van de echte wijnstok, stroomt door de palenpoorten naar de stammen van Israël en door de bladeren aan de bomen naar de volkeren. Die zegenstroom die komt op gang. En dat is omdat God ze lief heeft. En in hoofdstuk 17, dan kom je dan uit in Johannes, toont u de heerlijkheid van God. Ze had de heerlijkheid van God. En dan ziet u ineens daar een soort profetisch vergezicht in hoofdstuk 13, 14, 15, 16, 17. Van wat we hier hebben. Ik zei tegen Gert vanavond, misschien doe ik het wel niet, misschien is het toch te zwaar voor vanavond. Nou, vergeet u dat laatste stukje dan. Maar probeert u de kern wel vast te houden. Want dit is wel heel bijzonder hoor. De Bijbel is een heel bijzonder boek. En het is profetisch en prachtige, schitterende illustratie van wat er gaat gebeuren met de Heer Jezus. Hij komt hier op aarde. Wie is de bron van zegen voor jou en voor mij? Nou, dat zijn wij niet, dat ben ik niet, dat is de Heer Jezus zelf. En hij komt, wie is dat bron en zegen voor de Israëlieten en voor de volkeren? Hij, dat is de Heer Jezus. Dus je komt echt weer terug bij de kern van het verhaal. Dat de Vader en de Zoon dan in die 1000 jaren hier op aarde een bijzondere zegen verspreiden, uitdelen uit hun eigen volheid, uit hun eigen grootsheid, uit hun eigen heerlijkheid. Maar het bijzondere is dat jij er nu van mag genieten. En probeer dan dat maar eens te mediteren, probeer dat maar over te overwegen. Ik ben er diep van overtuigd dat u dan nog meer dingen gaat zien, nog meer details gaat zien. De Heere zegene u en mij ook, want het is een vreugde. Amen. Vader, dank u wel dat u zo uit uw woord, uit uw volheid wilt vertellen wie u bent. En wat u van plan bent, wat uw heilsplannen zijn. Het is al een wonder dat wij de Heer Jezus mochten leren kennen als onze heiland, als onze verlosser. En het is gebeurd. We danken u voor uw genade. We danken u voor uw liefde. We danken u voor het volbrachte werk aan het kruis. De Heer Jezus heeft dat gedaan. Goede Vrijdag voor ons was voor hem sterven, was voor hem lijden, was voor hem zonde boeten. We willen u hartelijk danken dat het gebeurd is en dat we in hem mochten gaan geloven. En We mogen uw gemeente zijn. Het is zo'n uniek gezelschap. Ik begrijp, vader, dat de duivel zijn uiterste best doet om ons de mooiigheid van de gemeente te ontfutselen. Om daar weer iets van sociale dingen in te stoppen. Een soort sociale club met omzien naar elkaar. En dat is ook wel zo. Maar dat is niet het mooie van de gemeente, het echte. We willen nu bidden om zegen. Ook voor dat wat we vanavond hadden en horen. We prijzen uw naam en dragen ons aan u op. Bidden om een bijzondere zegen ook als we daarover nadenken. Verder gaan met ons denken over dit onderwerp. Misschien wel de komende dagen met Goede Vrijdag en Pasen. We willen u danken, vader, dat u ons door uw Heilige Geest wilt vertellen wie de Heer Jezus is. Wat hij heeft gedaan en wat er met hem gaat gebeuren. En wie hij is in de toekomst en hoe hij daar een zegen gaat brengen. Overal waar hij komt. Onze kinderen zingen soms in een kinderliedje. Waar Jezus komt, daar zegent hij. Dat doet hij u, dat doet hij mij. En zo gaat het dan echt gebeuren. Echt gebeuren straks. Maar bij ons is het al zo. Dank u wel. Amen.